In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 68e psalm. En daarvan het eerste vers. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. En wat er verder volgt in vers 1 van de 68e psalm. Deze dienst het woord van de Heere gaan openen, doen het in het boek Richteren, Richteren 7. En dan lezen we vanaf vers 9 tot en met vers 23. Richteren 7, vanaf vers 9 tot en met vers 23. Om daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis te doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 60ste psalm en daarvan het 3e vers. Geef Heer, opdat van angst en strijd beminde volk moog zijn bevrijd. Geef heil door uw rechterhand. Vers 3 van de 60ste psalm.
Richteren 7 vanaf vers 9. En het geschiedde in dezelfde nacht dat de Heere tot hem zeide: sta op, ga heen en af in het leger, want ik heb het in uw hand gegeven. Vrees gij dan nog af te gaan, zo ga af, gij en Pura uw jongen naar het leger, en gij zult horen wat zij zullen spreken. En daarna zullen uw handen gesterkt worden, dat gij aftrekken zult in het leger. Toen ging hij af met Pura zijn jongen tot het uiterste der schildwachten die in het leger waren. En de Midianieten en Amalekieten en al de kinderen van het oosten lagen in het dal gelijk sprinkhanen in menigte, en hun kemels waren ontelbaar gelijk het zand dat aan den oever der zee is in menigte. Toen nu Gideon aankwam, zie, zo was er een man die zijn metgezel een droom vertelde en zeide: zie, ik heb een droom gedroomd. En zie, een geroost gerstebrood wentelde zich in het leger der Midianieten, en het kwam tot aan de tent en sloeg haar, dat zij viel, en keerde haar om, het onderste boven, dat de tent er lag. En zijn metgezel antwoordde en zeide: dit is niet anders dan het zwaard van Gideon, den zoon van Joas, den Israëlitische man. God heeft de Midianieten en dit ganse leger in zijn hand gegeven. En het geschiedde als Gideon de vertelling van deze droom en zijn uitlegging hoorde, zo aanbad hij. En hij keerde weder tot het leger Israëls en zeide: maakt u op, want de Heere heeft het leger der Midianieten in ulieder hand gegeven. En hij deelde de 300 man in 3 hopen, en hij gaf een iegelijk, een bazuin in zijn hand en ledige kruiken, en fakkels in het midden der kruiken. En hij zeide tot hen: ziet naar mij en doet alzo, en zie, als ik zal komen aan het uiterste des legers, zo zal het geschieden, gelijk als ik zal doen, alzo zult gij doen. Als ik met de bazuin zal blazen, ik en allen die met mij zijn, dan zult gij lieden ook met de bazuin blazen, rondom het ganse leger, en gij zult zeggen: voor den Heere en voor Gideon. Alzo kwam Gideon en 100 mannen die met hem waren in het uiterste des legers in het begin van de middelste nachtwaken, als zij maar even de wachters gesteld hadden. En zij bliezen met de bazuinen, ook sloegen zij de kruiken die in hun hand waren in stukken. Alzo bliezen de 3 hopen met de bazuinen en braken de kruiken, en zij hielden met hun linkerhand de fakkels en met hun rechterhand de bazuinen om te blazen, en zij riepen: het zwaard van den Heere en van Gideon. En zij stonden een iegelijk in zijn plaats rondom het leger. Toen verliep het ganse leger en zij schreeuwden en vloden. Als de 300 met de bazuinen bliezen, zo zette de Heere het zwaard van den een tegen den ander. En dat in het ganse leger. En het leger vluchtte tot Bethsitta toe, naar Zeredat, tot aan de grens van Abel-Mehola boven Tabat. Toen werden de mannen van Israël bijeengeroepen uit Naphtali en uit Aser en uit gans Manasse, en zij jaagden de Midianieten achterna. Tot zover. Leiden wij nu ons geloof. Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende de rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Prediking, dat wordt gevormd door de versen 15b tot en met vers 22, zoals u is voorgelezen. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 91ste psalm en daarvan het eerste en het vijfde vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. En ook vers 5, ik steun op God mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. Vers 1 en 5 van 91. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de derde psalm, psalm 3, en daarvan het vierde vers. Sta op, verlos mij Heer, ge hebt o God wel eer getoond voor mij te waken. Wat er verder volgt in vers 4 van de derde psalm. Liefde gemeente, wat is nou het doel van een uur van nabetrachting? Waar loopt de bediening van het heilig avondmaal nu op uit? Het avondmaalsformulier wijst ons daarop. Dat wij dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Of dat wij, getroost, ons kruis op ons nemende. Laatste citaat. En in alle droevenis met opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus verwachten. Na de avondmaalsbediening, na de avondmaalsgang, wacht het strijdperk van het leven. Het is niet zo dat na de avondmaalsgang de levenszee vlak blijft. En de wind blijft liggen. Na het heilig avondmaal ligt de strijd niet achter je. Integendeel. De Heere geeft namelijk dit teken opdat wij bemoedigd en versterkt verder kunnen in de levensstrijd. En juist vanwege die strijd kwam God nu met een teken. Dat zien we ook terug in het leven van Gideon. Een thema zetten we boven de prediking. De strijd ontbrandt. Drie gedachtes. De strijd wapens. Het strijd signaal. En het strijd gedruis. De strijd ontbrandt. De strijd wagens, strijd signaal en het strijd gedruis. Diezelfde nacht, en dan komen we op het moment waar we vanochtend gebleven zijn, diezelfde nacht keerden Gideon en Pura, die keerden weer terug in het legerkamp van Israël. Bemoedigd, zeker, versterkt. Maar vooral vastberaden, daadkrachtig. Nu mag Gideon vaststaan in het geloof. En de twijfel is weg. Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. De strijd die kan beginnen. En de strijd gaat beginnen. En dat maakt Gideon's manschappen ook duidelijk. Het tweede gedeelte van vers 15. Als hij het dan zegt. Maak u op, want de Heer heeft het leger der Midianieten in uw lieder hand gegeven. En als we daar dan op letten, op die woorden die hij dan zegt tegen die manschappen, dan vallen ons eigenlijk twee dingen op. Allereerst dat de kinderen Israëls dus niet passief kunnen blijven. De Heere geeft hen weliswaar de overwinning, maar hij schakelt daarbij wel het volk in om strijd te leveren. De uitkomst van de strijd staat vast, maar toch moeten die 300 mannen zich wel opmaken om strijd te leveren. En bedenk dat wel. Zeker, het heil is des Heeren. Komen we straks nog wel op terug. Maar daarbij schakelt de Heere die krijgsmannen wel in. Het geloof maakt nooit zorgeloos en ook niet werkeloos. Dat is het eerste dat opvalt. Dat die mannen wel worden ingeschakeld. tweede wat opvalt, dat betreft vooral Gideon. Want de Heere die heeft zijn zwak en onvolkomen geloof versterkt. En daardoor kreeg hij het teken te horen in het legerkamp van de vijand, notabene uit de mond van de vijand, dat de Heere de Midianieten in zijn hand heeft gegeven. Maar na dat teken wacht de strijd. En daarin ligt een les. Na de avondmaalsgang is de strijd niet voorbij. Nee, dan begint die pas. En er wordt niet altijd door iedereen goed gezien. Want soms gebeurt het wel dat iemand met veel strijd en met veel worsteling naar het avondmaal is gegaan. Maar daarna nog zoveel strijd bleef houden, dat daarmee zijn gang naar het avondmaal, dat hij die in twijfel trok. Of iemand die kreeg zoveel te stellen met zichzelf en met zijn boze lusten, dat hij daarom meende dat hij onterecht was aangegaan. Het hoeft echter niet zo te zijn. Want die avondmaalsgang is juist bedoeld om versterkt de strijd in te gaan. Anderen denken dat na de avondmaalsgang dat het alleen maar voorspoedig zal gaan. Ze begrijpen het niet als er dan nog strijd op hen afkomt. Ja, maar de Heere die gaf juist dat teken, opdat je bevestigd en versterkt die geestelijke strijd kan voeren. En wie na dat ontvangen teken, die hartelijke tekenen van Gods liefde en trouw, geen enkele strijd kent, ja, die mag zichzelf toch wel enkele vragen stellen. Of die wel recht aan de tafel heeft gezeten. Want het teken dat God geeft, nogmaals, is dus met het oog op de strijd die wacht en blijft. Gideon heeft er in elk geval veel van geleerd. Zijn verwachting is van de Heere. En dat maakt hij zijn manschappen ook duidelijk. Want zegt hij, want de Heere heeft het leger der Midianieten in uw liederhand gegeven. Versterkt zijnde in het geloof, mag hij zijn strijdgenoten wijzen op Israëls God. Hij geeft immers krachten. En van hem moet het volk zijn sterkte hebben. Nu kunnen ze gaan. Nu is er ook geen tijd meer te verliezen. Er moet gehandeld worden. Er moet strijd geleverd worden. Ja, nu moet het geloof van Gideon en van die 300 mannen, die moet nou blijken uit hun werken. Hun geloofsdaden moeten nou zichtbaar worden. Hoe zei Jacobus dat later? Het geloof zonder de werken is een dood geloof. Ja, als we dan die lijn toepassen, moeten we wel zeggen, zulke zijn er wel. Mensen die wel geloven, maar er niet naar leven. Uit hun levenswandel komt niet openbaar waar hun hart naar is gericht. En weet je nou, waaraan je die mensen herkent aan dat dode geloof? Het zijn mensen die niet strijden tegen de vijand. Komt in hun leven niet tot het wegdoen van de zonde. Tot het sterven van het oude ik. En tot het verlaten van de wereld. Die vijand is er. De duivel. De wereld. Hun eigen zondige hart. Ze laten die vijand ongestoord hun gang gaan. Kijk, als dat misschien u of jouw leven is, ja, dan heb je het in een bepaald opzicht wel gemakkelijk. Geen moeite, geen verdrukking, geen vervolging, geen tegenstand. Maar dan blijkt dat dit zogenaamde geloof, dat dat geen vastheid heeft. Als die laatste vijand, de dood, komt en hen helemaal inrekent. Uw avondmaalganger, hoe is dat nou bij u, hoe is dat bij jou? Is daar in uw leven ook de strijd tegen die boze lust? Is er die begeerte om die oude mens, mag ik het zo zeggen, eronder te krijgen? En is er ook het verlangen in je om van die vijand verlost te worden? Want ze zijn er altijd weer die denken dat ze ook zonder de strijd er wel komen. En die eigenlijk liever meedoen of wat meeschipperen met de vijand om zo tegenstand en verdrukking te voorkomen. Maar ondertussen niet doorhebben dat ze helemaal in de greep zitten van de vijand. Bij Gideon, en we kunnen het ook zeggen bij alle ware gelovigen, ligt dat toch ook anders. Die strijden ook tegen die boze lusten en tegen die verkeerde begeerten en tegen de overblijvende zonden. Daar willen ze vanaf. Ze willen dat die uit hun leven, dat die ook verdwijnen. Gideon beseft dat hij nou geen tijd meer te verliezen heeft. Ja, want in de geestelijke strijd is elk uur kostbaar. Van uitstel in de strijd tegen de vijand mag nooit sprake zijn. Want weet je, als je de vijand zijn gang laat gaan, of dat je zou denken, nou ja, nog maar even wachten tot ik iets ouder ben, of dan ga ik die strijd wel voor aan. De vijand weet je te vinden en hij weet je te verslinden. Gideon laat er geen tijd overheen gaan. En hij gaat zijn weg. Versterkt in het geloof, bemoedigd op de weg. Maar Gideon, en dan komen we bij het volgende vers. Gideon blijft wel nadenken. Hij doet niet zomaar iets. Ons verstand wordt ook niet uitgeschakeld. Ook als het geloof in de beoefening is, dient een mens ook zijn verstand te blijven gebruiken. En dan zien we bij Gideon dat de Heer hem heeft begiftigd met een goed verstand en dat hij ook veel wijsheid van de Heer heeft ontvangen. En dat komt dan helemaal terug in zijn tactiek van oorlogsvoering. Als een wijze strateeg zet Gideon dan militaire stappen. We lezen het in vers 16. Hij verdeelt zijn manschappen in 3 groepen van 100 man. En elke soldaat geeft hij een bazuin. En al die 300 man die krijgen een lege proviantkruik. Zo'n kruik die zal zo'n 80 centimeter breed zijn geweest en zo'n kleine meter hoog. En ze krijgen ook allen een fakkel. En die fakkel die moeten ze verbergen in de kruik. Jongens en meisjes, wat zouden jullie die soldaten hebben gegeven voor wapens? Je zou toch misschien denken, Gideon die had ze beter een speer kunnen geven. Of een zwaard. Of een pijl en boog. Nu krijgen ze een bazuin. Een lege kruik. En een fakkel. Waar moeten ze daar nou mee beginnen? Ja, normaal gesproken hadden de legers in die dagen, die hadden 1 bazuin op 100 man. En nu hebben al die 300 mannen hebben een bazuin. Daardoor zal het straks lijken alsof Gideon met een heel groot leger eraan komt. Die fakkel, die moet in die lege kruik. Zodat in die donkere nacht ze nog geen licht verspreiden. Dan zouden ze alleen maar snel opvallen. Want alles moet in stilte gaan plaatsvinden. Maar dit is nou de wapenrusting van de mannen Israëls. In die strijd die ze hebben te voeren. In opdracht van God. We kunnen dus ook zeggen, dit is de wapenrusting Gods. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En Gideon en zijn mannen die moeten ook leren dat hun kracht en hun sterkte hem niet zit in de vleeselijke wapens, maar dat die komt van God. En ze worden verdeeld in 3 groepen. Tegelijk zijn ze wel 1. We horen daar straks wel wat meer van. Maar voor nu, 3 groepen en toch 1, ligt het ook niet zo in de geestelijke strijd. 300 man die strijden tegen de vijand. 1 in hun strijd, 1 in hun hoofd, Gideon. En dat brengt bij ons de tweede gedachte. Het strijdsignaal. Nu zijn ze dus bewapend. Maar als ze bewapend zijn, krijgen ze nadere instructies. En we lezen dat in vers 17. En hij zeide tot hen, zie naar mij en doe alzo. En zie, als ik zal komen aan het uiterste van het leger, zo zal het geschieden, gelijk als ik zal doen, alzo zult gij doen. Gelijk als ik zal doen, alzo zult gij doen. Ze moeten dus op Gideon zien en zijn voorbeeld volgen. Gideon is het voorbeeld in de strijd. En hij moet worden nagevolgd in de strijd. Zien we daarin ook niet het beeld van die meerdere Gideon, de Heere Jezus Christus. Riep hij het zijn discipelen niet toe. Zie naar mij. En doe alzo, want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij ook doet. Apostel Paulus, die zegt het zo treffend in Hebreeën 12. En laat ons met lijdzaamheid lopen, de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinder van het geloof, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Weet u, die meerdere Gideon, de Heere Jezus, die had geen eens een leger van 300 man bij zich. Hij heeft de pers alleen getreden. En hij heeft de strijd alleen gestreden. En bij hem was er niemand die hem bijstond. Maar hij roept het wel toe. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Doe dus als mij. En die strijdende kerk, die heeft de weg dus niet zelf uit te zoeken. Maar de zaligmaker, die is haar voorgegaan. En het is slechts een gaan en een staan in de voetstappen van Christus. Het is het spoor volgen dat hij heeft getrokken. En dat geeft toch zoveel rust, is het niet? We hoeven het niet zelf te doen. Maar hij is door het moeras van het strijdtoneel getrokken. En hij heeft met zijn voetstappen de weg gebaand. En je hoeft slechts te volgen. Die strijd hoeft dus niet in eigen kracht gevoerd te worden. Dat is de eerste instructie die ze krijgen voor de strijd. Om op Gideon te zien en te doen zoals hij doet. Maar bij die strijd hoort ook een strijdkreet. En die krijgen die manschappen ook te horen. Vers 18. Als ik met de bazuin zal blazen, ik en alle die met mij zijn, dan zult gij lieden ook met de bazuin blazen, rondom het ganse leger. En gij zult zeggen voor de Heere en voor Gideon. Let op die volgorde. Als de Heer het geeft, komen we in de komende weken er nog wel even op terug, op het tweede wat erbij staat, voor Gideon. Maar het begint voor de Heere. De eer van de Heere, die staat voorop. Het gaat immers om zijn naam en om zijn eer. Want in deze strijd is de eer van Israëls God in het geding. Hij heeft dat leger van Israël laten uitdunnen. En hij heeft ook de opdracht tot de strijd gegeven. Dus als ze in deze strijd het onderspit delven, dan staat de vervulling van Gods raadsplan op het spel. Nu zijn ze gereed voor de strijd. De wapenuitrusting, om het zo te zeggen, hebben ze aangedaan. Die hebben ze bij zich. De instructies hebben ze gehoord. En het wachtwoord hebben ze meegekregen. Ze gaan. Gideon voorop. 300 man die hem volgt. Zien we de gelijkenis. Nogmaals, als we bedenken dat Gideon in zijn verlossingswerk een type is van Christus, dan zien we hierin toch ook het beeld van de strijdende kerk die achter die meerdere Gideon aankomt. 300 man achter die grote richter, achter die grote verlosser, om te strijden tegen de zonde, tegen de wereld en tegen de vorst der duisternis. Drie groepen, maar wel één in Christus. Eén in hun volgen van de meerdere Gideon. Eén in hun strijd tegen die driekoppige doodsvijand. Eén als het gaat om Gods eer. Eén als het gaat om het wachtwoord dat ze hebben meegekregen. Ja, want eendracht maakt macht. En dat dient toch ook gevonden te worden onder die strijdende kerk. Bijzonder onder de avondmaalgangers. Het formulier sprak ervan. Door de geest onder elkaar als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden. Zo samen sterk te staan in de strijd tegen de vijand. Onderlinge twist of verdeeldheid breekt de kracht in de strijd alleen maar af. Dan komen ze in het begin, vers 19, van de middelste nachtwaak. Komen ze dan aan de buitenkant van het legerkamp van de Midianieten. Dat is dus in het holst van de nacht. Het was op het moment, zo lezen we verderop, dat daarbij de vijand de wisseling van de wacht net heeft plaatsgevonden. Beschermd door de duisternis sluipen ze ongemerkt dichterbij. Gideon die gaat met 100 man voorop. En de andere twee groepen van ook 100 man die zijn meegetrokken. En zo staan ze eigenlijk met drie groepen rondom het kamp van de vijand. En alles is rustig en stil. Maar in die diepe stilte geeft Gideon dan het teken tot de aanval. En kletterend verbrijzelt hij zijn kruik op de rots. En hij zwaait rond met zijn fakkel, zodat het licht van het vuur ook verschijnt in het donker. En hij blaast op de bazuin. En plotseling doen al die 300 hetzelfde. En door heel het dal van Jisrael weerkaatst het geluid voor de Heere en voor Gideon. En dan? Nou, wat zou je dan doen, jongens en meisjes? Wat denk je? Dan zullen ze toch met de grootste snelheid dat legerkamp van de Midianieten inrennen. Van dit moment van verwarring, ja, dan moet je toch ook gebruik maken om direct zoveel mogelijk vijanden te doden. Maar dat gebeurt nou niet. Kijk maar, vers 21. Daar staat het. En zij stonden, een iegelijk en ieder, in zijn plaats. Ze stonden stil. Ze bleven staan. Ze verzetten geen voet. Maar zo komt uit dat het heil des Heren is. De verlossing wordt geheel en al gewerkt door God. De redding uit de hand van de Midianieten komt van God. En daar zit uiteindelijk van het volk niets bij. Zoals dat eerder gold in de geschiedenis van het volk van Israël. Ik zal voor uw lieden strijden en gij zult stille zijn. De Heere streed voor hen. En daarom konden zij blijven staan. Het is wel een oefening in het geloof. Stil te staan. Vast te staan. Onbewegelijk. Onwankelbaar. Hoe? Nou, op de vaste grond van Gods beloftewoord. Hij heeft immers verlossing beloofd. Want de Heere heeft het leger der Midianieten in uw liederhand gegeven. De Heere had het beloofd dat hij hen zou verlossen uit de hand van de vijand. Verstaan we voor onszelf ook de les die daarin ligt. In Christus heeft God heil, redding, zaligheid, verlossing bereid voor een in zichzelf ongelovig en wankelmoedig volk. Maar daar nu op te zien en daar nu op te vertrouwen. De Heere is hun krijgsman, hun strijdbanier, hun aanvoerder. Hij zal voor hen strijden en hij doet het geheel en al. En zo zal hij hun heil bewerken. Zo was het toen. Zo is het nou toch nog steeds. Want van ons telt toch niets mee. Al onze gronden moeten toch wegvallen. Omdat Jezus Christus als de enige grond over mag blijven. In hem heeft God het immers opgenomen voor de in zichzelf zwak en onmachtig volk. En Jezus Christus heeft voor zijn volk verlossing verworven. Een verlossing die groter is en machtiger dan de bevrijding uit de hand van de Midianieten. Hij heeft voor hen de strijd gestreden. En hij is naar het strijdveld, naar het strijdtoneel gekomen. Waar hij de strijd heeft aangeknoopt met de duivel en met de dood. En hij de vijand heeft aangegrepen. En daardoor die weg moest gaan naar Gethsemane en Golgotha. En aan het kruis van Golgotha keek hij de dood in de ogen. De Satan, zijn grote tegenstander, daagde hem nog uit. Als gij nu Gods zoon zijt, kom dan af van het kruis en verlos uzelf. Maar hij bleef daar hangen. Want hij moest zo de verlossing verwerven. En laat hij het dan ook mogen doen in ons hart en in ons leven. En wij, u, jij en ik, stilstaan. Staan op het vaste fundament van Christus verzoenend lijden en sterven. Dat stilstaan is een geloofsoefening. Het is een zich verlaten op de Heer. Want dat is nu wel het geheim van de verlossing. De Heer te laten werken en de Heer te laten strijden. En als het goed is, kunt elke avondmaal gangen daar iets van. Die heeft leren rusten in die sterke held bij wie hulp is beschoren. Die heeft genoeg aan de Heer Jezus Christus. En op hem heeft zich het hart leren verlaten. En dat brengt dan tenslotte bij onze laatste gedachte. Het strijdgedruis. Want als we dan weer even wegkijken bij Gideon en zijn manschappen, die leerden stil te staan op het belovend spreken van God, dan zien we dat in het kamp van de vijand de uitwerking enorm is. De strijdkreet die van alle kanten de vijand tegemoet klonk. En het joeg hen toch de doodsangsten op het lijf. Het leek alsof een heel groot leger hen omringde. En er brak paniek uit onder de Midianieten. Het geraas van die brekende kruiken. Het plotselinge licht van die fakkels. Het geschal van de bazuinen. En de vijand, die verschrikte, die verblindde. En die raakte in totale verwarring. En door het breken van het aardewerk zullen ze hebben gedacht dat de vijand al midden in hun legerkamp was. En het hele kamp dat begint door elkaar te rennen en te schreeuwen. En in hun angst wisten ze niet meer wat ze deden. En niemand luistert nog naar een bevel. En alle grepen in het nachtelijke duister naar hun wapen. En staken erop los. En ze meenden in iedere gestalte een vijand te zien. En daardoor vochten ze in verwarring tegen elkaar. En vermoorden ze ook hun eigen mannen. En wat nog in het leven bleef, dat nam de vluchtroute. Die wilden over de Jordaan, om zo in hun eigen land veiligheid te vinden. Maar ook dit plan, en we hopen dat de volgende keer te horen, mislukte voor velen jammerlijk. Maar, en daar gaat het me nu tenslotte nog om. Dit is veel meer dan een oorlog tussen twee volkeren, zoals we die vandaag de dag ook kennen tussen Rusland en Oekraïne of vele andere conflicten die er zijn. Kijk dan nog eens naar vers 22. Maar daar staat het, zo zette de Heere het zwaard des een tegen de ander. De Heere zette het zwaard. En er moet wat zijn geweest voor deze vijanden. Die de nacht waren begonnen door rustig te gaan slapen. Zij zijn immers met veel. Goed getraind, wachtposten bij de ingang van het kamp. Dan zou je toch zeggen, wat kan je dan nog gebeuren? Wat zullen ze ruw uit hun slaap zijn wakker gemaakt? Dan te bedenken dat een groot deel van hen die nacht de dood vindt. Vanuit de slaap der gerusten, de eeuwigheid in. De Heere zette het zwaard erin. De Heer heeft het zo geleid dat ze het zwaard gebruikt en elkaar te lijf gingen. Maar voelen we dan ook de klem die in deze geschiedenis ligt? Want het kan maar zo zijn dat er hier ook mensen zijn die de slaap der gerusten slapen. Ze liggen in dodelijke gerustheid neer. Ze beseffen niet in welk gevaar ze verkeren. Want het zwaard van Gods gerechtigheid kan elk ogenblik komen. Hoe dwaas kun je zijn Als je verder blijft slapen in je dodelijk onbekeerd zijn. Begrijpt u, als u of jij nou vanmorgen moest zeggen dat je niet naar het avondmaal mocht gaan. Want je bent onverzoend met een heilige God. Je bent onbekeerd. En je moet zeggen, al is het in het godsdienstige. Maar u moet van uzelf zeggen dat u nog behoort bij de vijanden van God. Bedenk als dat zo blijft. Wacht wel de dood. Want hier zien we dat de vijanden van God, die worden verslagen. En het is wat als dan de Heere het zwaard erin zet. Met één slag. Dat die vijanden van God de eeuwige duisternis ingaan. Ja, en een mens in zijn angst, die zoekt dan nog heen te vluchten waar die heen kan vluchten. Doet deze geschiedenis ons dan niet denken? Die laatste dag, als de bazuin van de aartsengel zal worden gehoord. Alle elementen van de aarde zullen branden. En de hemelen voorbij zullen gaan met gedruis. Als dan een onbekeerde ziel nergens meer heen kan gaan. Oh, hij zal roepen tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Maar dan is er nergens meer een veilige schuilplaats. En dan vind je nergens ook meer een toevlucht. En elke toevlucht, elke vluchtweg die dan is afgesloten. Want dan is de grote dag van Gods toorn gekomen. En wie zal dan nog bestaan? Eer die dag aanbreekt dat de laatste bazuin zal klinken. Nog ook vanavond nog op de bazuin worden geblazen. De bazuin van het evangelie, waarin u wordt opgeroepen. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Zo mag toch in deze geschiedenis ook worden heen gewezen. Naar de Heere Jezus Christus. Nee, dat is geen inlegkunde. Maar dat doet de schrift zelf. Als we verder zouden bladeren en komen bij Jesaja 9. Dan zien we dat de geschiedenis hier van de Midianieten. Dat die wordt doorgetrokken. Naar de strijd van hem die meer is dan Gideon. En die voor zijn volk een eeuwige verlossing zal gaan verwerven. Want hoe treffend is het dat Jesaja 9 verwijst naar deze geschiedenis uit Richteren 7. Toen was daar de dreiging vanuit Assyrië. En midden in die geschiedenis klinkt dan bij ook Jesaja, de Immanuelsprofetie. En dan mag er worden geprofeteerd dat mensen weer zullen juichen en zingen. Omdat de stok, de last, het juk van de vijand zal worden verbroken. En van hun schouders zal worden gehaald. En dan zegt Jesaja daarbij, want het juk van hun last en de stok hun de schouders en de staf desgeen die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten. Dat zal gebeuren, want het kind zal worden geboren. Dat kind met die namen, sterke God, raad, vredevorst. Zoals Gideon de strijd won van Midian, zo overwint Christus nou de zonde, de dood en het oordeel. En deze Christus, die lokt en nodigt ons nog om tot hem te komen. Bij hem moet je zijn. En bij hem is er uitkomst in de strijd tegen de vijand. Als de Heere gaat strijden, al die vijanden slaan dan op de vlucht. Want als God in Christus zal strijden, verlost hij je van al die vijanden. En onder zijn krijgsbanier, daar is er nog plaats. Of wie blijft staan aan de kant van Midian, die zal eenmaal met de vijand vergaan. Maar wie door genade mag strijden onder de banier van koning Jezus, die mag weten dat de overwinning vast ligt in hem. Ja, de strijd gaat dan nog even voort. Ook na de avondmaalzondag. Tot aan de jongste dag. Of dat de strijdende kerk hier zijn ogen sluit. En mag opgaan in de triomferende kerk. Maar de overwinning ligt vast in Christus. Amen. De Heere danken en bidden. Heer, dat hebt u toch ook betoond, ook vandaag, hoorbaar en zichtbaar, dat u verwinnaar bent in de strijd en uw volk de zegen geeft. Waar wij geen strijd kunnen winnen, waar wij elke keer weer het onderspit delven in de strijd tegen die driekoppige doodsvijand. U ons hebt geleerd, het heil is des Heeren. En juist door stil te staan, die vaste grond van uw genadeverbond, op die vaste grond van uw belovend woord, zo wordt die overwinning behaald, niet in ons, maar door u. Om het eeuwig welbehagen. En leer ons dat ook te zien en daaruit te leven. Opdat wij niet gaan strijden met onze eigen wapens, maar met de middelen die gij ons geeft. Op de wijze zoals gij die voorschrijft. Heere, wilt u ons zo brengen onder de krijgsbanier van koning Jezus? Of wilt u ons daaronder houden? Zo past het om uw naam te danken en te erkennen voor alles wat u ons schonk op deze dag. Wat niet was van u, in spreken, in luisteren of in kijken, wilt u dat ook genadig wegnemen. Maar wat van u was, achtervolg het met uw zegen en geef dat zo deze dag met ons mee mag gaan. Als de werkweek weer wacht, als er weer veel op ons afkomt, de kinderen naar school toe moeten, de jongelui misschien hun studie gaan volgen, anderen weer aan het werk gaan. Wilt u alles geven wat daarvoor nodig is. Maar bovenal, onthoud ons de werking van uw geest niet. Opdat waar we de voetstappen ook zetten, op vreugdevolle plaatsen of op moeilijke plekken, dat we ons gedragen mogen weten door u. Maak zo alle dingen wel, dat vragen we u. Om Christus wil, uit genade. Amen. We nog gaan zingen uit de 89ste psalm, het 8ste vers. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen om het eeuwig wel behagen. Vers 8 van 89. In vrede, met u dragen de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.